Biddende Christus tussen slapende discipelen. Dat is het thema voor de prediking. Een biddende Christus tussen slapende discipelen. We letten allereerst op wat de Vader door deze slapende discipelen tot zijn zoon zegt. In de tweede plaats wat Jezus tot zijn slapende discipelen zegt. En in de derde plaats wat Gods zoon over deze slapende discipelen zegt. Dus wat de Vader tot zijn zoon door deze slapende discipelen zegt. Wat Jezus tot zijn slapende discipelen zegt. En wat Gods zoon over deze slapende discipelen zegt. Wat is een zegen, gemeente, wanneer je in moeilijke omstandigheden ook mensen om je heen hebt. Die soms met zonder of met weinig woorden laten merken dat ze er zijn. Soms heel praktisch, een helpende hand. Het overnemen van bepaalde taken in je leven of in je gezin, in die moeilijke periode. Zomaar onuitgenodigd op de stoep staan en als de deur open gaat meteen naar binnen komen, omdat ze weten dat er niet alleen nood is, maar dat ze ook hun vertrouwen hebben om te kunnen helpen. En aan de slag gaan. Of die het met regelmaat opzoeken of een bericht sturen. Dat tref je niet alleen aan bij oudere mensen, volwassenen. Meer dan eens ben ik het ook al tegengekomen bij jonge mensen. Ik denk aan een vriendengroep ergens in het land. Waar een van de vrienden door een ernstig ongeluk blijvend beperkt bleef. En met elkaar hadden de vrienden een bezoekrooster afgesproken. En dan kun je zeggen goede voornemens. Maar tot op de dag van vandaag, jaar in, jaar uit, bezoeken ze hun vriend trouw. Wat is dat ook mooi, jongelui. Als er in jouw vriendengroep plaats is voor een vriend die niet altijd of vaak niet kan meekomen. En dat je daar rekening mee houdt en oog voor hebt. Wat doet het goed wanneer iemand zonder woorden zo even de arm om je heen slaat of een bemoedigende handdruk geeft. Of zegt, zal ik voor je bidden. Of aanvoelt in een bepaalde situatie dat dit moment niet geschikt is om te bidden. Dat kan ook. Maar wel tegen je zegt, ik neem je mee. In mijn gebeden. Aan alles is te merken dat de Heer Jezus één van ons is. Net als u en ik, een mens met zijn eigen gevoelens, emoties. Naarmate het lijden dichterbij begint te komen en de Heer Jezus steeds meer ook alleen komt te staan onder de mensen, zoekt hij de vertrouwde vriendenkring op. De intimiteit. We zagen dat al in de achterliggende weken rondom de avondmaalstafel. Het valt ook op dat de evangelisten dat soms ook op een hele subtiele manier vormen. De manier waarop ze Jezus leiden en beschrijven. Door bijvoorbeeld te verhalen zoals een van de evangelisten. Dat doet dat hij op dat moment heel vaak zijn discipelen aanspreekt met vrienden. Kinderen. Niet meer die formele omgang tussen een leraar aan de ene kant en leerlingen aan de andere kant. Maar als het kruis een schaduw begint te werpen over het leven van Jezus uit Nazareth, verdwijnen rangen en standen, zo lijkt het. En wordt hij steeds meer één van ons. En wie herkent dat niet onder ons die wel dat heeft meegemaakt? Naarmate het verdriet dichterkomt, de grote zorgen ze intrede hebben gedaan in je leven, of bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname, dan verdwijnen opeens heel veel verschillen die wij mensen in het dagelijks leven proberen overeind te houden. En zijn we net als alle andere mensen soms ook heel bang en stil en piekeren we en zijn we soms afwezig. Zo ook de zaligmaker. En vanuit die houding heeft hij de opperzaal verlaten waar hij in die avond bijeen was, samen met zijn discipelen. en trekken ze op naar de hof van Gethsemane. Vermoedelijk niet zo heel ver bij de plaats vandaan waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen het Pascha heeft gehouden. En onderweg vertelt hij nogmaals aan zijn discipelen, en dat is dus niet voor het eerst, dat de Zoon des Mensen moet gaan lijden en sterven en overgeleverd moet worden in de handen van de moordenaars. Het is alsof de Heer Jezus steeds meer aanvoelt dat niet alleen dat staat te komen, maar daardoor ook steeds meer de sfeer inkleurt, stempelt vanuit het lijden dat hem staat te wachten. En je zou te verwachten, jongelui, zeker wanneer je midden in de straten stil zijn en er voor de rest geen straten bekennen is, zeker niet op deze bijzondere avond en nacht van het Paaschafeest, dan blijft iedereen normaal gesproken binnen, heb je buiten ook niets te zoeken. Het is dus stil, het is donker, dat ook beslag legt op de discipelen. Alleen al die merkwaardige gang van hun meester, dat hij niet binnen bleef, maar naar buiten ging. De vraag waar Judas nu toch ook blijft. Hij is al weggegaan, maar is nog niet teruggekomen. Maar ook de emotie die doorklinkt in Jezus' woorden. Dat doet wat met je. Mag ik gewoon eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Stel dat je met je vriend of vriendin, je vader of je moeder, je man of je vrouw, en die zijn er in de komende dagen, naar het ziekenhuis moet gaan. En dat je weet, zometeen worden we naar binnen geroepen, gaat de deur achter ons dicht en valt dat verschrikkelijke woord wel. Of valt dat verschrikkelijke woord niet? Ik denk dat je onderweg in de auto niet zoveel praatjes hebt. Maar dat er vooral een bedompte sfeer hangt. En dat de spanning soms als te snijden is. Het kan ook zijn dat je voordat je gaat, en doe dat ook, eerst samen je handen gevouwen hebt. Om te vragen of de Heere meegaat. En als de deur van de spreekkamer achter je dicht gaat, of God dan ook aan de kant van de deur is waar jij bent. Om je erbij te staan en te helpen. Maar we voelen allemaal wel aan, dan ga je het niet meer over de dingen van het dagelijks leven hebben. Dan is een dagje uit opeens niet meer belangrijk, een vakantie staat zo ver bij je vandaan. Dan heb je het ook niet meer over andere dingen. Dan beperk je het gesprek tot het hoognodige en voor de rest ben je stil. En je zou verwachten dat dat ook zo in het leven van Jezus' discipelen een stempel zet op dit moment. Helemaal wanneer de zaligmaker aangeeft, als ze in de hof van Gethsemane zijn aangekomen, dat hij hier zijn andere discipelen achterlaat. 9 discipelen blijven achter. 8 discipelen. En hij samen met 3 discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, verder gaat de hof in om, zoals hij dat zelf al zegt, te bidden. En hij vervolgens ook al zijn discipelen op het hart bidt om ook samen te bidden. En er zijn er meerdere onder ons, ik houd maar vanmorgen heel dichtbij ons gemeente, die ook dat herkennen. Misschien denkt u op dit moment wel aan dat ogenblik. Je kon meegaan tot in de gang voor de operatiekamer. En toen moest je hem of haar letterlijk loslaten. Gingen de deuren dicht. En dan lijkt het wel alsof de tijd begint te kruipen. Moet je wachten. Vul je op met zwijgen. Bidden. Je zei dat nog als een van die laatste woorden. Ik zal voor je bidden. Je Je mag verwachten van deze mensen die 3 jaar intensief zijn opgetrokken met hun meester en daarin niet alleen een menselijke band hebben opgebouwd met Jezus uit Nazareth, maar ook met hart en ziel aan hem verbonden zijn geraakt, omdat hij ook in hun leven zijn genade heeft verheerlijkt, dat zij gehoor geven aan het woord van de zaligmaker. En ook in de hof van Gethsemane samen door de knieën gaan en samen gaan bidden in de wetenschap. Een steen wordt bij ons vandaan, kruipt de zaligmaker op zijn knieën door het stof en bidt hij. Al heeft hij dan niet verteld wat hij gaat bidden en precies heeft weergegeven hoe hij zal gaan bidden, dat blijft tot dit moment voor hun verborgen. Aan alles, aan de omstandigheden, aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, aan het duister van de nacht is te merken dat er iets in de lucht hangt. Wij zouden zeggen, een half woord is genoeg. Je hoeft ook niet alles te vertellen om gebed aan een ander te vragen. Als de liefde er is en het vertrouwen bloeit, dan begrijp je elkaar soms ook zonder woorden en voelt de ander aan wat je bedoelt met die opmerking: wil je voor me bidden? En wat is het aangrijpend, gemeente, om inderdaad de Heer Jezus daar, ik stip dat maar vanmorgen heel even aan, om de Heer Jezus daar ook te zien bidden. Te zien hoe hij gebukt gaat onder de last van het naderende lijden. Te horen hoe hij worstelt met zijn vader. Laten we het maar even lezen wat hij vraagt aan zijn vader. Als hij bidt, vers 36. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Jezus worstelt om zijn wil in overeenstemming te brengen met Gods wil. Om met gevouwen handen zich onvoorwaardelijk over te geven, uit te leveren aan zijn vader. Opdat zijn vader met de zoon mag doen wat de Vader behaagt om te doen, als het moet, hem verbrijzelen. Opvallend is, wanneer de Heer Jezus dan opstaat van het gebed, en als ik dan gewoon even een aantal mensen volg die ook deze geschiedenis wat proberen uit te leggen, dat zij het gebed op die plaats laten. De woorden die daar in de stilte van de nacht geklonken hebben tot de Vader. En de Heer Jezus volgen en zien hoe hij daar zijn discipelen slapend aantreft. En vervolgens al hun aandacht gaan richten op de discipelen en zich af gaan vragen: hoe kan dat nou? Waarom zijn deze mensen in slaap gedommeld? Komt dat door de hectiek van de achterliggende dag? Is het misschien vanwege de zware maaltijd? Dat de ogen ook zwaar beginnen te worden. De overgang van een benauwde bovenkamer naar de frisse buitenlicht. Het zijn toch ook gewoon mensen, net als u en ik. En dat dat dan zo'n natuurlijke reactie geeft. Maar dat er eigenlijk geen aandacht wordt gegeven aan het gebed van de Heere Jezus. Want wat vroeg hij? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als ik dan die uitleggers moet geloven, dan vertelt de Vader op dit moment niets. Maar wordt straks, als Judas daar aankomt met die Romeinse soldaten, duidelijk wat het antwoord is. De Vader wil dat de drinkbeker leeg gedronken gaat worden. En toch is dat net niet wat Matthäus bedoelt te zeggen. Jezus staat op van het gebed en hij krijgt direct gebedsverhoring. Er klinkt geen stem uit de hemel. Er valt geen bijbeltje open bij een sprekende tekst. En om die gebedsverhoring gemeente te horen, moeten wij vanmorgen in de hof van Gethsemane niet naar boven gaan kijken. Wat zegt de Vader nou precies? Maar om de verhoring van het gebed van de Zoon door de Vader te begrijpen, moeten wij vanmorgen naar beneden kijken. Je zou nog bijna struikelen over die slapende discipelen. En dat is gebedsverhoring. Dat is de eerste teug uit de lijdensbeker die de Vader legt aan de lippen van zijn Zoon. Het lijden begint niet met Judas. Het lijden begint niet met de boeien van Romeinse soldaten. Het lijden begint met het inleven van eenzaamheid tussen die slapende discipelen. Gebedsverhoring niet door een woord, maar gebedsverhoring door omstandigheden. Ook zo spreekt God. Meer dan eens in uw en mijn leven door zijn lijden. Maar zeker hier in het leven van de zaligmaker. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Dit is wat de Vader wil. Dat zijn Zoon alleen komt te staan. Zelfs tussen zijn meest vertrouwde vrienden. Eenzaamheid kunnen wij op verschillende manieren voelen, gemeente. Zomaar wat voorbeelden. Wat kan er een eenzaamheid zijn tijdens een ziekenhuisbezoek? Als je op bezoek komt bij je man of bij je vrouw, hij of zij ligt in het bed. U zit ernaast. Je grijpt elkaars handen. Je spreekt de ander bemoedigend toe. Je leest wellicht een stukje. En als je weggaat, doe je een gebed. Maar er komt toch dat moment dat je die hand moet loslaten. Dat je bij de deur nog een keer omdraait. Dan ben je uit het zicht verdwenen. Dan is er niet alleen eenzaamheid in die kamer. Bij hem of haar die achterbleef, dan is er ook eenzaamheid bij jou als je stilletjes door de gang van het ziekenhuis loopt terug naar de parkeergarage. En toch, wat is dat anders dan hier? Hier staat de Heer Jezus letterlijk en figuurlijk alleen. En komt dat zo confronterend naar de zaligmaker toe? Ik zou bijna zeggen, waren de discipelen op dit moment al maar weggevlucht? Dan werd hem dit pijnlijk moment bespaard gebleven. Dan bad hij alleen in de hof van Gethsemane. Dan worstelde hij daar in stilte met zijn Vader. En werd op enig moment die stilte ruw verstoord door die troep Romeinse soldaten die eraan kwam met dat wapengekletter. Maar dan had de Heer Jezus in ieder geval de pijn van het verlaten worden achter zich liggen. Maar hier, tussen slapende discipelen, leeft Christus van het alleen zijn in. En hoort hij daarin het antwoord van zijn Vader. Dit is de drinkbeker. helemaal alleen opdrink, terwijl je omringd wordt door onbegrip en miskenning. Als wij hem zagen, zo was er geen gedaante noch heerlijkheid in hem. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. Voorwaar, wij hebben hem niet geacht. Tot 3 keer toe, diezelfde confrontatie. Je hoort in het getal 3 jongelui ook dat Bijbels getal doorklinken. 3, het is alsof de Vader wil zeggen, ik laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Dit is de drinkbeker. En in deze omstandigheden moet die leeg gedronken worden. En toch, gemeente, wat ligt hier ook een diepe troost in dit confronterende moment. Wanneer we de eenzaamheid van Christus zo schril afzien steken tegen die achtergrond van die slapende discipelen. Ik denk er vanuit de schrift en vervolgens naar u en mijn leven, naar een ander moment waarin ook iemand 3 keer gebeden heeft, namelijk Paulus. Die gebukt ging onder een doorn in het vlees, namelijk de Satan die hem sloeg. En Paulus maakt het voor de rest niet concreet wat hij daarmee precies bedoelt, laten wij dat dus ook niet doen. Maar wel dat hij daar geweldig onder gebukt gaat. En hij zegt het in de brief aan de Korinthe, ik heb de Heere 3 maal gebeden. Dat betekent, jongelui, dat die Paulus even 5 minuten op de knieën ging, opstond, vervolgens weer 5 minuten en toen voor de 3e keer. Hij bedoelt 3 keer intensief, 3 intensieve perioden van gebed. Was dit als het ware het enige waarmee hij de hemel bestormde? Namelijk of de Heere die angel zou willen weghalen uit zijn vlees, zodat de Satan ophield hem te slaan. En God verhoorde zijn gebed. En deed 2 dingen. Hij liet de angel zitten. En plaatste daartegenover zijn woord. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Zie even die tegenstelling, gemeente. Hier de borg. 3 keer intensief bidden. Of het mogelijk is dat die drinkbeker aan hem voorbij kan gaan. 3 keer hetzelfde antwoord. Er wordt niets gezegd. Die slapende discipelen zijn het antwoord van de hemel. En de zaligmaker moet dat alleen in eigen kracht dragen. Kan niet rekenen op mijn genade is uw genoeg. Ervaart in toenemende mate in de eenzaamheid onder de mensen ook het verlaten worden van zijn vader. Ziet dat hij letterlijk en figuurlijk er alleen komt voor te staan. Onder de mens. En straks ook alleen in de Godverlatenheid. En van hem wordt verwacht dat hij zelf in eigen kracht het kruis opneemt, in eigen kracht de beker leegdrinkt, in eigen kracht zich dood lieft. Terwijl hij daarin bespot, miskend, genegeerd en niet begrepen wordt, te beginnen bij zijn eigen discipelen. Hier verwerft de borg kracht voor zijn kerk. opdat hij later tegen Paulus kan zeggen: mijn genade is voor jou genoeg. Mag ik even een lijn trekken? Er zijn er onder ons, en zeker met ons aan de kerktelefoon, mensen die worstelen met de Heere, die Gods weg in hun leven niet begrijpen. Die tast in het duister naar de bedoeling van de Heere. Waarom leidt God mijn weg op dit moment zo? Voor je gevoel wordt alles afgebroken. En kom je steeds meer alleen te staan. Alleen ook voor de poorten van de eeuwigheid wellicht. En ervaar je mensenhanden om je heen, hoe graag en hoe bereidwillig ze ook zijn om het te helpen. Ze schieten tekort. Ze kunnen niet helpen. Ze hebben de kracht niet. U toont de Heere vanmorgen vanuit het woord de eenzaamheid van deze biddende borg. Die uit zichzelf de kracht moet opbrengen om staande te kunnen blijven. In een omgeving van miskenning en onbegrip. Uit zichzelf de kracht moet opbrengen om de lijdensbeker te drinken. Maar hier verwerft hij ook de kracht om het vanmorgen tegen u of tegen jou te zeggen. Mijn genade is genoeg. Meer hoef je ook niet te hebben. Al blijven de omstandigheden hetzelfde, misschien worden ze wel erger. Denk aan Paulus, die angel liet God gewoon zitten. Al wordt je leven helemaal afgebroken. En moet je binnenkort sterven. Kijk nou vanmorgen eerst eens naar die eenzame man die echt alleen staat. Die niet kan terugvallen op het woord van God, want de hemel zwijgt. Die geen arm om zijn schouder voelt, want zijn vrienden slapen. Die niet begrepen wordt in zijn lijden, omdat de mensen hem niet willen begrijpen. Ze willen hem niet begrijpen. Maar hij leed. Hij worstelde. Hij bad. Zelfs hier. Met het oog. Op die ander. Wanneer de Heer Jezus daar zijn discipelen aantreft, dan spreekt hij hen aan. Laat het maar even lezen, gemeente, wat er staat. Zegt hij tegen zijn discipelen als hij hen aantreft. Vers 38. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking valt. Dat zijn niet zomaar woorden die op dat moment voor het eerst klinken. De laatste preek die de Heer Jezus hield vlak voor de Paasgamaaltijd, dat is het slot van Marcus 13, gaat juist heel concreet om deze woorden. Waakt en bid. En de Heer Jezus spreekt die woorden dan uit in de context van het naderende oordeel, de dag van de Zoon des Mensen die zou komen om te oordelen de levenden en de doden. En hij zegt dan heel indringend tegen zijn discipelen, van die uren weet gij niet dan de Vader alleen, waakt en bid. Wanneer hij dan enkele dagen dezelfde discipelen aantreft in de hof van Gethsemane, dan pakt hij met deze woorden terug op het onderwijs dat hij daarvoor aan hun heeft gegeven. Hij wil als het ware tegen zijn discipelen zeggen, herinner je dat niet meer? Een paar dagen geleden sprak ik jou indringend aan. Waakt en bid. En wanneer het er nu op aan begint te komen, dan moet ik diezelfde woorden weer opeens in herinnering gaan brengen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Wat bedoelt de Heer met deze woorden, opdat gij niet in verzoeking komt? Het woord verzoeking, jongelui, dat heeft in de Bijbel, en ik denk dat jij er ook als eerst aan denkt, vaak deze betekenis. En dat wij niet in verzoeking worden gebracht, verleid worden door de zonde om ons heen. En zoveel moeite hoeft de zonde toch niet te doen. Er is er maar één die hoeft te kloppen op ons hart. En dat is de Heer. En voor alles buiten God staat de deur van ons hart wagenwijd open. Wij laten ons ook graag verleiden. Om achteraf de schuld aan die ander te kunnen geven. Maar we zoeken het op. We genieten ervan. En op het moment als we erop aan worden gesproken, zijn we opeens niet thuis. Maar hier bedoelt de Heer Jezus met het woord verzoeking iets anders. Het heeft een hele concrete betekenis. En om dat even scherp te krijgen, gemeente, wil ik toch even met u bladeren naar die paar plaatsen in het Nieuwe Testament waar dit merkwaardige woord voorkomt. En ik denk even aan Openbaringen 3. Kijkt u maar even mee. Openbaring 3. Twee plaatsen in de Openbaring komt het woord verzoeking, wat de Heer Jezus hier gebruikt, ook voor. Namelijk in Openbaring 2 en in Openbaring 3, beide keren in het brief aan de gemeente. En we lezen twee versen uit de brief die geschreven is aan de gemeente van Philadelphia. Daar wordt gezegd in Openbaring 3, vanaf vers 9, van de Satan dergene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten. En bekennen dat ik u lief heb, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid hebt bewaard. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren van de verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Daar hebben we het. Een verzoeking waarachter de vorst de duisternis schuil gaat. Dat is wat anders dan dat jij verleid wordt door een website. Ook dat is natuurlijk een instrument in de handen van de duivel. Maar jij klikt en jij zoekt het op. Maar met het woord verzoeking hier bedoelt de Heer Jezus de geweldige macht van de Satan, die erop uit is in het laatste der dagen om iedereen af te trekken van God. En alles in het werk stelt om, als het hem dat lukt, ook de uitverkorenen af te trekken van het volgen van het Lam. Waarom de verhoogde Christus in het boek Openbaring opeens die opmerking maakt dat die dagen verkort zullen worden. De dagen van de verzoeking. Omwille van die uitverkorenen. Anders houden ze het niet vol. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus hier in de Hof van Gethsemane. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Daarmee bedoelt hij niet te zeggen tegen de discipelen, je moet bidden en dan blijf je op afstand van de zonde. Nee, juist omgedraaid. De Satan komt steeds dichterbij. Het is zijn uur. Het moment waarop hij heeft gewacht om de zoon, als het kan, af te trekken van het hart van zijn vader. En hij zal alles in alles stellen, op alles stellen, om dat te bereiken. Judas. Petrus. De discipelen. Die zo meteen wegrennen. Uit angst. Hij richt niet alleen zijn pijlen op de meester, op de herder. Maar ook op zijn schapen. Om hen af te trekken van hun zalig maken. Het gebed, gemeente, in het leven van mensen die de Heere vrezen, heeft verschillende kanten. Je mag bidden voor het dagelijks leven, voor Gods zorg. Je mag bidden met het oog op concrete situaties. Je mag natuurlijk bidden om een nieuw hart, de vergeving van de zonde. Maar mag ik het dus gewoon in alle eerlijkheid van u vragen? Bid u ook om staande te kunnen blijven? In 2017. Nou, dominee, ik begrijp eigenlijk niet wat u bedoelt. Het is niet alleen prachtig weer buiten, maar ik zie in 2017 nog geen vuiltje aan de lucht. We kunnen hier rustig als kerk zo bij elkaar zijn. Of nergens bang voor te zijn. Bekruipt u soms ook niet de angst? En ik zeg dat niet om daarop in te spelen, maar ik houd het vanmorgen ook bij mezelf. Dat wij misschien ook niet zo vaak lijken op die slapende discipelen. Zo dicht bij de zaligmaker, onder de prediking van het evangelie. Maar mag ik die vraag nog gewoon eens in uw midden leggen? Zit er nou iemand hier in de Bethelkerk die in de achterliggende weken ook gebroken werd? Verbroken werd. Onder Christus zondagsliefde. Moeten we die vanmorgen elkaar de hand geven, gemeente? En in de schaduw van het kruis vanmorgen belijden. Dat we zo vol zijn van allerlei andere dingen. Dat zelfs het lijdensevangelie ons ten diepste niets meer doet. Het ontroert ons op gezette moment. Maar vertaalde zich het ook zo door. Waakt en bid. Dat de liefde van God in Christus ook leidde tot een teer en aanklevend leven met de Heere. Jongelui, misschien klinkt dat heel vreemd in je oren wat ik nu ga vertellen. Ik denk aan iemand waar de Heer in zijn hart ging werken. God stortte zijn liefde uit in het hart van die man. Vol van Gods liefde bleef hij steeds op het trottoir lopen. Durfde niet zijn voeten te zetten op het gras. Omdat hij bang was dat hij dan een van Gods schepselen vertrapt. Daar kun je vanmorgen om glimlachen. En ik kan het ook begrijpen. De liefde maakt toch teer of niet? Als de kracht van de vergeving van de zonde en de liefde van God in je hart zo diep doortrilt, dan wil je niet meer zondigen uit liefde tot God. En dus je leven één gebedsleven. 'S Morgens, onderweg naar school, op het schoolplein, in de auto naar je werk, op je werk, als vader en als moeder in je gezin, als ouder in het midden van de samenleving, voor je kinderen, kleinkinderen, zo je die mag hebben, voor de gemeente, maar vooral ook voor jezelf. De liefde maakt ook hebberig, is heilig, egoïstisch. Want het zoekt steeds meer te genieten van God in Christus. En dat is het aangrijpende in die slapende discipelen. De liefde die zo vurig was, is gedoofd tot wat verkoolde as. Het beproefde middel van de Satan is niet het laten zwelgen in de zonde, maar het met volle teugen te genieten van het geoorloofde in ons leven. Zodat we ongemerkt afblijven of afdrijven van de Heere. En tegen die achtergrond klinken juist die slotwoorden van vers 38. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Er zijn nogal wat mensen die woorden uitleggen als... Kijk, hier zegt de Heer Jezus dat wij mensen nu twee mensen zijn geworden. De geest die wil het goede doen, maar het vlees dat van nature zich niet laat onderwerpen aan de macht van de zonde, trekt ons steeds af van de Heer. Romeinen 7. Een christen is een tweemens. En toch denk ik, gemeente, dat we met die opmerking niet recht doen aan wat de Heer Jezus hier wel wil zeggen. Laten we die woorden eerst eens leggen tegen wat de zaligmaker zelf doet. Ook hij is vlees en bloed. Als er ergens een moment is waarin de Heer Jezus dat bewees, dan is dat juist in de hof van Gethsemane. Waar de last van Gods toren zo zwaar begint te drukken op het lichaam van de Heer Jezus, dat het bloed eruit geperst wordt. Waar de angst door zijn ziel snijdt. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood. De angst om God zijn vader te verlaten, door iets ongerijms te denken of te zeggen over de liefde van zijn vader. Juist in dit lijden, dat Christus in al zijn zwakte de onschuld van zijn lichaam zien. Zo één geworden met ons, dat hij alles voelt wat wij voelen. En daarin niet wil zondigen. Ik denk aan dat moment, ergens aan een bed. Op zulke momenten, jonge luiner, zou ik je graag willen meenemen. Ik was nog niet zo'n oud persoon. Hij was ernstig ziek. Hij had de honden vol aan zichzelf. En hij zei, dominee, ik ben zelfs te moe om nog te kunnen bidden. Dat kunnen jij en ik je niet voorstellen als we kerngezond zijn. Er zijn er onder ons die dat herkennen. Te moe om te kunnen bidden. Maar kijk nu eens naar de zaligmaker. Die straks dodelijk vermoeid is. Gethsemane, Pilatus, Caiaphas, Golgotha. En het eerste woord aan het kruis is een gebed. Vader, vergeef het hen. En het laatste woord aan het kruis is weer een gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn leven. Dat hij in zijn zwakte blijft bidden. Zijn gebed wordt niet gevoed door de liefde van zijn vader, want die ervaart hij op dit moment niet meer. Zijn gebed is geen antwoord op het woord van zijn vader, want de vader zwijgt in alle talen. Zijn gebed komt op uit de liefde die leeft in het hart van de middelaar. Tot zijn vader, een eigen, een unieke liefde. En tegen die spiegelgemeente plaatst de Heere Jezus die woorden. En ontmaskert zo zijn discipelen. Het vlees is zwak. De geest is gewillig. Met andere woorden, dat wat de zaligmaker gelegd heeft in het hart van zijn discipelen. Om te blijven bidden, het is hem opgedragen, waakt en bid. Neemt hij mee vanuit de hof van Gethsemane. En gaat zo biddend de Via Dolorosa, de lijdensweg in. Hij blijft bidden. Voor Petrus, die zichzelf uitgerangeerd heeft straks en niet meer kan bidden. Voor Thomas, die niet meer de moed heeft om te bidden. Voor de andere discipelen, die zo verward zijn dat ze niet meer behoorlijk, ordelijk kunnen bidden. In zijn alleen zijn schittert de gewilligheid van de zaligmaker. En vertolkt hij dat op een ontroerende wijze. Door al biddend voor anderen zijn leven te leggen in de handen van zijn vader. Hier staat de zaligmaker. Tussen discipelen die slapen. Confronterend. Pijnlijk. En toch noodzakelijk. Het wordt hem concreet voor ogen neergelegd door zijn vader. Voor wie hij moet lijden. Voor mensen die hem niet begrijpen in zijn lijden. Opdat vanmorgen ook deze zaligmaker zo aan u voorgesteld mag worden. Een mens van nature verstaat het werk van Christus niet. Wil het ook niet verstaan. En toch komt deze zaligmaker vanmorgen tot u en tot jou in al zijn gewilligheid. En hij lokt, hij nodigt, hij trekt. En hij wil ook u meenemen in zijn woorden. Ik heb voor u gebeden. Opdat uw geloof niet zou ophouden. Amen.